Lezen uit Openbaring. De uitleg van het boek zetten we ook nu weer voort. Openbaring 17. De vrouw op het beest. We hebben de vertalers erboven gezet. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan de wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol godslasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: geheimenis. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren, van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heren is hij en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten, haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, de koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Tot zover de lezing uit Gods woord, dat hij ons wijsheid geeft, verstand om dit te begrijpen. Dat is best een hoofdstuk. Een half uurtje moet ik u dat uitleggen. Ja, het is wel een beetje ingewikkeld als je zo'n hoofdstuk leest, hè? Daar worden nogal wat beelden gebruikt. Het gaat uiteindelijk om de val van Babylon. En ik denk dat boven andere vertalingen van de NBG en zo, dat ook zal staan. Het oordeel over Babylon. Bij ons staat de vrouw op het beest. Het is maar waar je het accent legt, op de vrouw of op het beest. Maar ze zijn aan elkaar vervlochten. Oordeel over Babylon. Waar staat Babylon voor? Dan gaat het om die twee aspecten die ik zojuist eigenlijk al noemde. Een valse religie, de vrouw, en een valse politiek, het beest. Daarmee deel ik eigenlijk niets nieuws mee, want dat is een paring die ons wel bekend is, ook de afgelopen eeuwen tot op vandaag. En we hadden in Openbaring 13 ook al gezien hoe die beide aspecten tot een wereldomvattend superieure samenwerking zullen komen. Daar zagen we twee beesten, één uit de zee en één uit de aarde. Een beest met politieke en een beest met religieuze, godsdienstige macht, die het goed met elkaar konden vinden. Nou, we komen ze hier in iets andere beeldspraak weer tegen. En we gaan zien hoe het met ze afloopt. Wanneer wij de Europese geschiedenis volgen, dan weten we dat het veel vaker het geval was dat de kerk en de adel, dus de religie en de politiek die het voor het zeggen had, het prima met elkaar konden vinden ten koste dikwijls van de leek, de gewone man, vrouw. En in Openbaring 13 zagen we dat dit duivelse duo tot een geweldige glans en macht gekomen is en het allemaal naar zich toe had getrokken. Een schitterende tijd, laat ik het zo zeggen, voor duiveltje boos. Gelukkig maar een korte tijd. In hoofdstuk 17 komt daar verandering in. De hemelse kranen met de toren van God zijn opengedraaid. Schalen vol gramschap worden over de aarde en de mens uitgestort. Voor alle helderheid, ik geloof vast dat de gemeente is opgenomen. Maar het oordeel komt over een godloze, godvijandige wereld. Hier in Openbaring 17 en straks in 18 zien we dat het hoogste wat de mens had, zijn hoogste cultuuruiting, zijn hoogste prestatie, vanuit God gezien feitelijk het meest verdorven en onreine is. En die mens, die rebelleert in alle vezels van zijn bestaan, die moet geoordeeld worden. Dat ligt voor de hand. Maar de gemeente is gevrijwaard. We kijken nu naar het oordeel over Babylon, het beest, de grote hoer. Het was een hoer. Ja, misschien moet ik een ervaringsdeskundige vragen, maar die zal hier niet zijn, hoop ik. Het is een overspelige vrouw, dat weten we. En dat hoeft niet altijd tegen betaling te zijn, dat er gehoereerd wordt. Dat een vrouw zich aanbiedt om één te worden met een man die haar man niet is. En dat een man daar ook op ingaat, dat soms ook zoekt. In geestelijke opzicht moeten we dit zeggen. De vrouw op het beest staat voor een geloofsgemeenschap, die vrouw. Een kerk, een religie, die eigenlijk een relatie tot God zou moeten hebben, maar overspelig met andere goden en idealen samenkomt. Ze ruilt haar relatie met God de Heer Jezus zomaar in voor een ander. Het gaat die vrouw, die kerk, die gemeente, hoe willen we het noemen, die dus eigenlijk gemeenschap zou hebben moeten hebben met God, niet om Christus, maar ze dient overspelig andere goden. De hoer is in de Bijbel het tegenbeeld van de bruid. De bruid is de ware gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Duur gekocht. We staan er straks weer bij stil. De bruid, stralend wit. Dat ideaal zien wij ook nog dikwijls bij de bruidjes vandaag de dag. Of de vlag de lading dekt, laten we maar in het midden. De hoer is verbonden met het beest, maar de bruid is verbonden met Christus. De hoer heeft een stad, Babel. De bruid heeft een stad, het Nieuwe Jeruzalem. Beiden worden voorgesteld in het beeld van een vrouw. Beide dragen daarbij kenmerkende kleding. Over de bruid, de bruidsgemeente komen nog te spreken in Openbaring 19. Maar nu gaat het over de hoer, een schijnbruid. Het is nou niet direct mijn dagelijkse woordkeuze om dat woordje zo vaak in de mond te nemen, dat begrijpt u. Maar we lezen dat deze overspelige vrouw op een scharlakenrood beest zit. Daar gemeenschap mee heeft. Het beest ook zelfs leidt. De teugels als het ware in handen heeft. En hier in Openbaring 17 wordt de relatie tussen de valse kerk en de politieke macht beschreven. Beiden vals, samenzweerders in het kwaad. En krijgen ook valse vrienden. En als zodanig ook ruzie. Maar voorlopig lijkt het goed te gaan. Voordat we echter de geschiedenis van de hoer, de vrouw, bestuderen, letten we op het beest. Dus op die politieke macht. Dus misschien moeilijk allemaal uit te leggen, maar het is een scharlakenrood beest. Dus is de politieke macht rood gekleurd. Wijst door bloed en bloedvergieten. Het beest is vol Gods lasterlijke namen. Trekt zich van God niet aan. Sterker nog, verzet zich tegen God. En de antichrist, zeg maar de president straks van dat systeem, die verheft zich en die plaatst zich zelfs in de tempel. Gods lasterlijke kun je het niet bedenken. Het beest heeft 7 koppen en 10 horens. Dat betreft haar gebied, haar territorium, maar ook haar verschijningsvorm. Antigoddelijk. Mocht niet naar die vrouw kijken. Het gaat in vers 8 verder over dit beest. Maar ook over de mensen op aarde. Het gaat namelijk om datgene wat die mensen, over wie dat beest heerschappij voert, door wie dat beest ook, denk ik, democratisch gekozen zal zijn, die macht. Het gaat om mensen wier naam niet geschreven staat in het boek des levens. Dus daar ligt wel een onderscheid. Er zijn mensen van wie de namen geschreven staan in het boek des levens. En er zijn mensen wier namen daar niet in geschreven staan. Die hebben dus niet het leven. Het eeuwige leven. En om zulke mensen gaat het. De gelovigen zijn weggenomen, ik heb het u gezegd. Want hun namen, onze namen, staan in dat boek van het leven. Het gaat hier dus om mensen die verloren zijn. Die tegen God rebelleerden en over hen komt het oordeel. Het is wel verschrikkelijk als je dat zo maar zegt en leest. Maar het is de realiteit die vanaf de zonde van Adam en Eva door de mensheid heen loopt. Die twee lijnen. Nou, die mensen die niet beschreven zijn in de boek des levens, verbazen zich, verbijsteren, zeggen andere vertalingen, om het beest, dat scharlakenrode beest vol godslasteringen met 7 koppen, 10 horens, waar hoerpaardje op rijdt. En wat is het verbazingwekkende? Waarom die verbazing? Het beest was, is niet en zal er toch zijn. Dat is het verbazingwekkende. Dat is dus het bijzondere, het ongedachte. Was, is niet, zal er toch zijn. Wat betekent dat nou? Ik ben er vast van overtuigd dat het gaat om het, wat wij noemen het Romeinse Rijk. Het kan groter zijn dan het oude Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk was toen het imperium dat alle macht bezat. We willen ook dat rijk van keizer Augustus. Toen werd de Heer Jezus geboren. Er ging een bevel uit, u kent die geschiedenis wel. Die keizer zorgde er onbewust voor dat de profetie van de Heere God vervuld werd, want Jezus moest in Bethlehem geboren worden, dus Jozef en Maria moesten daar naartoe. De Heer, hij leidt de dingen hier op aarde. Dat rijk is het rijk met die keizers die op vreselijke wijze christenen vervolgden. Dat rijk was er, het Romeinse Rijk, maar is er niet meer. Het is uiteengevallen. Het Romeinse Rijk is nooit verslagen. Hitler is verslagen, Napoleon is verslagen, maar het Romeinse Rijk is nooit verslagen, is uiteengevallen. Dat was er, is er niet meer. Men heeft wel geprobeerd in de achterliggende periode dat te herstellen. Het Heilig Roomse Rijk, een Vaticaanstad, nog een restverschijnsel van is. Karel de Grote, Napoleon, Hitler. Steeds mislukte dat, want het was nog niet Gods tijd. Maar straks zijn de mensen verbaasd, want dan zal dat rijk wat was, wat niet is, er toch weer zijn. En ik denk dat wij dat binnen de contouren van Europa bezig zijn te realiseren, te herstellen. De grenzen zijn opgeheven. Er is weer één munt. Steeds meer ontwikkelt dat rijk zich tot één machtscentrum, Brussel. En het verdrag dat het alles in stand bracht, heette niet toevallig het Verdrag van Rome. Misschien dat we nog niet in die eindfase zitten, maar dat zal de tijd leren. Naast het herstel van Israël zien we dus het herstel van dat rijk dat was, niet is, maar er wel weer zal zijn. Toen kwam Christus als een kind, straks zal hij komen als de koning. Rome is gebouwd op 7 bergen. Daar is het Vaticaan. Dat Rome, maar dat veel kerken, wereldkerken, zich verbonden hebben met de wereldpolitiek is duidelijk. De kerk houdt zich vandaag bezig met de thema's van deze wereld. Met sociaal onrecht, met vluchtelingen, met milieu, met klimaat, met politiek. Dat is het thema van die grote kerk vandaag. Maar over Gods genade, over Gods liefde, over de zonde waardoor wij verloren zijn en die weggewassen moet worden, daarover zwijgt die grote kerk. Juist afgelopen vrijdag in mijn krant een foto van Poetin op bezoek bij de paus. Een bewijs daarvan, van die samensmelting, dat samenspel tussen politiek en religie. De hoer op het beest. We kijken nog steeds naar het politieke Babel, gebouwd op 7 bergen, dat is Rome. 7 koppen zijn ook 7 koningen. Koninkrijken. En er zijn er 5 gevallen. 1 is er, 1 moet er nog komen. En dat is dan de 7. En die blijkt ook de 8e te zijn. Volgt u het nog? Is hierover wel wat te doen. Veel uitleggers zijn op zoek gegaan en zochten en vonden oplossingen. Hoe dan ook, die koningen die dus daar genoemd worden, wat dat en wie dat dan ook precies zijn, zij vormen samen die macht, die staat tegenover de macht van God. En dat is dan ook het kenmerkende door de geschiedenis heen van de wereldrijken, een relatie tot Israël, de strijder Gods. Egypte was het eerste machtscentrum, het ontstaan van het volk in slavernij. Assyrië, de 10 stammen, werden gevangenlijk weggevoerd. Assur zal vallen. Syrië volgde de huidige politiek. Babel was de relatie met de 2 stammen, met Juda. De Meden en de Perzen, Kores, is een positieve uitzondering. Kores, een gezalfde van God, staat er nota bene, gaf bevel dat de stammen weer terugkeerden, Juda. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, met als hoogtepunt, dieptepunt, de regering van Antiochus Epiphanes, die door de Maccabeeën werd bestreden. Misschien kent u die geschiedenis. En toen kwam het Romeinse Rijk. Dat is ten tijde van Johannes. Wat er niet is, de achterliggende periode van ons. Maar waarvan wij vandaag het herstel zien. Het herstelde rijk komt en de antichrist zal regeren. Al deze koninkrijken met elkaar hebben een wezenlijke overeenkomst, uitzondering de Meden en de Perzen, in hun boosheid naar Gods volk. Ze worden geïnspireerd door goden, door afgoden. En ze hebben steeds ook een valse religie. En hoe verschillend die religies, godsdiensten ook lijken, het is steeds weer een ander gezicht van hetzelfde streven van Satan. Hij wil als God geëerd en gediend worden. Dat is de Babel-religie die je ook kunt nawijzen in de geschiedenis van de religies op aarde. Hoe de leiding van die Babel-religie steeds verschoof en uiteindelijk ook in Rome kwam. In Egypte had je Isis, Osiris, moeder en zoon. In Babel had je Semiramis getrouwd met Nimrod. En zij kreeg later een zoon, Nissus. Toen was Nimrod al dood. Het is een bijzonder huwelijk. Het is een kopie van de geboorte van Jezus Christus. En via allerlei wegen is dat uiteindelijk geworden Madonna en kind. En toevallig, wat heet toevallig, de vlag van Europa is de vlag van de Madonna van Maria, blauw met de sterren. Toeval. Babel brengen we terecht in verband met de spraakverwarring. Maar het betekent ook een poort naar de hemel. En dat was het streven van de mens als God willen zijn. Het was, is niet, zal er toch zijn. Dat is de boze, die in alles kopieert en kopieën aandraagt van de Heere God. En van de Heere God en van de Heer Jezus lezen we ook dat hij degene is, die was en die komt. Hier lezen we van de verbazing van de mensen die niet geschreven staan in het boek des levens. Dat is opvallend, hè? Die was, is niet en komt uit de afgrond. De mensen zijn verbaasd. Christus zal zijn koninkrijk vestigen. Satan het zijne. Satan zal een persoon als de Messias aandragen. Bij Jezus Christus de ware Messias. Achter die antichrist weten we Satan. Die komt uit de afgrond. Achter Jezus Christus weten wij de Heere God en Christus komt uit de hemel. De mensheid, van wie de naam niet geschreven staat in het boek des levens, zullen verbaasd zijn, zullen het geweldig vinden, want het ontbreekt aan onderscheidingsvermogen. En ze gaan vol verbazing en verwondering dat gedrocht van Satan achterna, maar zullen geoordeeld worden. Vanuit het oude Babylon loopt er een lijn naar Rome. Steeds de samenwerking tussen valse religie, valse politiek. En dat loopt door naar de eindtijd. Dan komen we bij de hoer. De vrouw was gehuld in purper en scharlaken. Purper komt zowel voor in de kleur rood als blauw. Purperen kleding is het teken van waardigheid. Scharlaken komt ook voor in de tempel, voorhangsel en in de priesterkleding. Deze vrouw draagt kleding waar je een priesterlijke functie in zou kunnen herkennen. En deze kleding wijst dan ook naar de tempel. Nou, de katholieke kerk is geweldig in het naapen van de Joodse godsdienst. Met priesters, met een tempel, met altaren, met het offer. Ze draagt goud, maar is niet verweven in de kleding van de katholieke priesters. Daar zit een boodschap in. kleding is positief in de Bijbel. Spreekt van geloof en werken. De kleding van deze vrouw lijkt priesterlijk, lijkt in dienst van God te zijn, maar het goud zit er niet doorheen verweven. Het werkelijke is afwezig. Het werkelijke van de relatie met God. Rijk versierd goud, edelgesteente en parels. In haar hand een gouden beker. Die ze dikwijls ook heeft onthouden aan de gewone mensen. Mochten bij het avondmaal de beker niet drinken, dikwijls. Op haar voorhoofd een naam, geheimenis. Een van de kronen van de paus, hij heeft er een paar, daar staat mysterion, geheimenis. Dronken van het bloed van de heiligen. En van het bloed van de getuigen van Jezus Christus. Hoe velen zijn er niet in naam van Jezus Christus door allerlei kerken om het leven gebracht. En Johannes is verbaasd, begrijpelijk. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Het verbaast hem. Dat had hij niet voor mogelijk gehouden, de apostel. Waarom is Johannes verbaasd? Hij ziet iets wat hij niet voor mogelijk had gehouden. In een document van het Vaticaan, Dialoog en Verkondiging, worden alle 900 miljoen katholieken opgeroepen het gesprek te zoeken met andere christenen, met moslims, met hindoes, met boeddhisten, confucianisten, joden, aanhangers van nieuwe wereldgodsdiensten. En waartoe? Zo kunnen zij ontdekken dat God zich ook manifesteert aan de volgelingen van andere tradities. Hij is bezig Great Big Melting Pot van religie te maken. En de paus kust de Koran. Begrijpt u dat Johannes verbaasd is? De kerk die hij mede heeft mogen bouwen, waarvoor hij geleden heeft, waarvoor hij in ballingschap is naar Patmos. Die kerk is een grote hutsekluts geworden van wereldgodsdiensten, gelinkt aan wereldpolitiek. Terwijl hij Jezus had horen zeggen dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Jezus staat niet meer centraal. Eigenlijk is hij uit zijn kerk verbannen. Dat zie je ook in Laodicea. Hij staat buiten, en klopt, hij deelde er al in, maar hij staat buiten. Kunt u zich voorstellen dat Johannes verbijsterd is? Waarvoor hij en zoveel het leven hebben gegeven? We moeten natuurlijk, wanneer wij een naam van de kerk noemen, ook van een katholieke kerk, altijd oppassen. Want binnen iedere geloofsgemeenschap, iedere christelijke geloofsgemeenschap, zijn er altijd mensen die de Heer Jezus liefhebben. En geloof mij, je vindt ze ook binnen de katholieke kerk. Maar het gaat om het systeem wat overkoepelend is. Waar moet je op letten? Is een tendens. En misschien gaan wij daar ook nog wel eens in mee ook. Want je realiseert je dat niet altijd. Dat we zo dikwijls over God spreken. Er is toch niks mis om over God te spreken. Maar met spreken over God heb je de aansluiting bij andere godsdiensten. Wanneer je spreekt over Jezus Christus, dan wordt het verschil duidelijk. Laten wij oppassen, het gaat om Jezus Christus, Gods enige geboren zoon. De achterblijvers, die kenden Jezus Christus niet. Ze waren religieus, maar ze kenden niet de ware religie. Hoe loopt het af met die valse kerk? Nou, het gaat goed tussen die vrouw en dat beest. Ze komen op aarde aardig vooruit, maar dat blijft niet zo. Vers 16 zegt, deze, die van dat beest, zullen de hoer haten en zij zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar vuur met vuur verbranden. Dus dat beest gaat steigeren, zal die vrouw van zich afgooien. Om welke reden is niet duidelijk, maar er is een moment dat het helemaal gaat botsen tussen die vrouw en dat beest. zien we vandaag niet de tendensen daarvan. Het ontwikkelt zich. Kerken verliezen hun politieke invloedssfeer en macht meer en meer. Kerken komen meer en meer zelfs in een kwaad daglicht te staan. Die eens zo machtige kerkelijke instituten, ze brokkelen af. Het schisma tussen vrouw en beest is in gang. De antichrist vraagt een totale onderwerping. Hij duldt geen andere god naast zich. Vandaar ook die wonderlijke constructie. 5 koningen zijn er geweest, 6e en dan die 7e die ook de 8e is. Dan krijg je een hele nieuwe samenleving van deze wereld. Hij zal proberen een totaal nieuwe religie te creëren waar hij als god aanbeden zal worden. Nu nog hebben we tijd. Nu nog hebben we tijd om de dingen van deze wereld te ontvluchten. Wat het om Babel gaat, leert de Bijbel, ga uit van haar. We kunnen letterlijk natuurlijk de wereld afstappen. Maar het is nog tijd van genade. We kunnen de wereld loslaten. Ons losmaken van Babel. Van welke religie dan ook. We kunnen ons nu nog vastklampen aan Jezus Christus. Is Hij uw, jouw Heer, Heiland, Verlosser, Zaligmaker? Zodat jouw, uw naam wel geschreven staat in dat boek des levens vanaf de grondlegging. Want Hij reinigt van zonden. Dat is veelzeggend. Hij is een vergevende Heiland, een vergevend God. Jezus is de weg tot de Vader. We mogen brood en wijn nemen. Teken van dat heilbrengend, genezend, zegenend, verlossend werk dat hij op Golgotha heeft volbracht. Hij gaf zijn lichaam zijn leven, zijn bloed. Hij ging onze dood in en verzoende ons door zijn dood met God de Vader. Heer Jezus hing aan het kruis. En hij sprak die woorden, mijn God... waarom hebt u mij verlaten? Probeer u voor te stellen. Een minuut echt van God verlaten te zijn. Probeer dat eens. Ik kan het niet. Ik zou gek worden. Van God verlaten. Heer Jezus, een paar uur. Stel je voor dat dat voor eeuwig zou moeten zijn. Maar er is brood. Er is wijn, er is genade in en door Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven, en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken, zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover.